Goedemorgen, gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen het lied dat de kinderen van de Reobotschool hebben moeten leren. Onze Vader in de Hemel. En dit is lied 134 uit de bundel Op Toonhoogte. Het is afgedrukt op de weekbrief. En de kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, op deze eerste Lijdenszondag willen we een Lijdenspsalm zingen, psalm 22. En daarvan de verse 1 en 2, mijn God, waarom verlaat gij mij? Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heer. 22 vers 1 en vers 2.
Thank you.
Psalm 32, en daarvan het eerste, het derde en het zesde vers, zingen we naar de wet van de Heere onze God. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 1, 3 en 6 van Psalm 32. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, uw slaaf, uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, u danken we dat we bidden mogen en zo de toevlucht mogen nemen tot u. Komend voor uw aangezicht, voor u die niets ontgaat, die ons kent en doorgrondt van top tot teen, van binnen en van buiten. En dan kunnen wij proberen op onze eigen manieren zo het een en ander te verbergen en achter de ellebogen te houden. Maar u weet het allang. Maar u wilt ook dat we dat eerlijk tegen u zeggen, erkennen, belijden. Zo hebben we dat ook gezongen. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Heere God, geef dat we zo open en eerlijk tegenover u staan, leven, gaan. Dag in, dag uit. Hier in de kerk en thuis ook bij de kerkradio. Dat welke dag weer opnieuw ons hart mogen luchten. En laten doorademen door uw woord en geest. We willen u bidden voor ons samen zijn vanmorgen op deze eerste dag van de week, op deze eerste Lijdenszondag. Geef dat we ziende op de Heere Jezus Christus, hem volgend op de gang naar zijn kruis en graf en opstanding, hem niet uit het oog verliezen. Het zou zomaar kunnen. Onverwacht, of misschien soms wel bewust. En daarom bidden we van u, houd ons erbij. Houd ons heel dicht achter hem, uw Zoon Jezus Christus. Ons zelf verloochenend, ons kruis op ons nemend en hem volgend. Heere God, wil onze oren openen, onze harten ontsluiten, opdat we de dingen van uw woord indrinken en met ons meedragen en een plek geven in ons leven van elke dag, zodat in onze handel en wandel te merken en te zien is dat we vandaag onder het geklank van uw woord hebben gezeten en dat we uw woord niet kunnen missen, geen dag. Wil dan de boze uit ons midden weren en leid ons door uw woord en door uw geest tot eer van uw naam, die het waard is om aanbeden en beleden en aangeprezen te worden. Hier en overal, wereldwijd. Heren, we vragen het van u, onverdiend, enkel uit genade. Dat betekent vanwege het werk dat de Heere Jezus Christus heeft volbracht. Stervend aan een kruis, als de grootste misdadiger die er bestond. Maar zo ook de overwinning aan het licht heeft gebracht. Vragen we het in zijn naam alleen. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen en wel uit het evangelie zoals Marcus dat heeft opgeschreven, het 8e hoofdstuk. En dan lezen we vanaf vers 27 tot en met het 9e hoofdstuk, vers 1. Matteüs 8, vers 27 tot en met Matteüs 9, vers 1. Marcus 9, vers 1. Marcus 8, vanaf vers 27. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper. En anderen: Elia. En weer anderen: een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat ze met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en alfenpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. En hij zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat ze gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de versen 32 en 33 uit Markus 8. Waar staat, en dit woord sprak hij vrij uit, en Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mens. Tot zover ons tekstgedeelte. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen uit Psalm 106. En daarvan de versen 1, 4 en 26. Looft God die trouwe opperheer geeft, geeft hem vrolijk roem en eer. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En ook vers 26. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot. Versen 1, 4 en 26 van Psalm 106. Gemeente des Heren, vroeger, toen was ik soms best nieuwsgierig. Zeker wanneer het ging om een geheimpje. En dat wist mijn vader. En die kon me dan van tijd tot tijd best plagen. Zeker wanneer ik achter zijn geheim probeerde te komen. En dan zei ik, appa, zeg het nou. En dan vroeg hij aan me, kun je zwijgen? En dan zei ik gretig ja. En dan zei hij op zijn beurt, ik ook. Ja, en dan waren we nog niks verder. Dan wist ik nog niks en dat vond ik best lastig. Hoe zit dat nou hier bij Jezus en bij zijn discipelen? We hebben daarover gelezen wat Marcus opschreef in die eerste aankondiging van het lijden van de Heer Jezus Christus. We zijn immers met de dag van vandaag weer de lijdenstijd ingegaan, 7 weken. En we komen dan steeds dichter in de buurt van Goede Vrijdag. Het kruis op Golgotha. Het graf in de hof van Jozef van Arimathea. Jezus die leert zijn discipelen en dat is niet alleen maar een éénrichtingsverkeer in het spreken. Jezus die stelt ook zo zijn vragen. Actief betrekt hij zijn leerlingen erbij. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan komen zo precies de antwoorden die men onderweg gehoord heeft. Sommigen denken dat Jezus Johannes de Doper is. Anderen die hebben aan Elia gedacht. En weer anderen denken aan een van de profeten. Het is zomaar een opsomming van wie men in Jezus ziet. En wat men van hem denkt. En hoe men tegen hem aankijkt. En wat men van hem vindt. Ja, daar kun je het zo nog eens over hebben. Onderweg, onderling en ondertussen. Ieder zo zijn mening over Jezus. En dan kun je het ook heel lekker algemeen houden. Dat kennen we misschien wel. Maar daar laat Jezus het niet bij. Hij wordt persoonlijk. En hij zegt tegen zijn discipelen, maar jullie, zeggen jullie het nu eens? Wie ben ik? Ja, en als Jezus dat dan zo recht op de man, op de vrouw afvraagt, dan ben ik dus aan de beurt, hè? Om het te zeggen. Of vind ik het wel makkelijk als een ander voor mijn beurt gaat? Want we weten het, Petrus die geeft al gauw het antwoord. U bent de Christus, u bent de gezalfde, betekent dat, u bent de beloofde vanuit het Oude Testament vandaan, die gekomen is om in Gods opdracht te dienen. Goed zo, Petrus, zo mogen we het horen. Ja, zou ik het ook zo gezegd hebben? Want wie zegt u, wie zeg jij dat hij is? En dan het vreemde is, daarna moeten de monden op slot. Hier wordt niet over gepraat. De discipelen moeten hierover zwijgen, over de gezalfde. Mondje dicht. Maar hun oren en hun ogen, die moeten open zijn voor wat gezegd gaat worden. Die moeten open zijn voor het lijdensevangelie. Daar breekt nu de tijd voor aan. En omdat die tijd voor de deur staat, kunnen de discipelen niet zomaar tegen de mensen gaan zeggen dat Jezus de Messias is. Het wordt nu de tijd om te leren en om in te zien dat Jezus de gezalfde van God is. Jawel. Maar dan wel degene die voor de mensen gaat sterven en voor hen ook weer opstaat. Jezus die sluit hier de monden van de discipelen af voor een Christusbelijdenis zonder lijdensevangelie. En dat moet vervangen gaan worden voor een Christusbelijdenis met het lijdensevangelie. Een lieve Heer, een lieve Heere Jezus, dat is er niet bij. Christus is niet los verkrijgbaar. Niet even gauw als een pleister op de wond en dan is alles weer goed. Nee, daar hoort zijn kruis bij. En aan dat kruis van de Heere Jezus, daar zit mijn verleden aan vast. Want ik ben er een van Adam. Maar dan wel dat hij voor mij, omdat ik anders had moeten boeten, betalen. Omdat ik anders bij God in de schuld zou staan. En als je dat niet beleidt, oh, dan heeft het kruis geen zin, dan heeft de lijdenstijd geen zin, dan heeft Jezus' verdiensten geen inhoud, dan hangt het allemaal maar een beetje in de lucht. En daarom begint bijvoorbeeld ook het doopformulier zo heftig. Iedere keer schrikken de mensen daar weer van in zonde ontvangen en geboren. Of heel eenvoudig gezegd, ik ben een deel van het probleem waarvoor Jezus moest sterven aan het kruis op Golgotha. Hij voor mij. Maar dan zit er ook een toekomst aan vast. En wat voor een. Elk jaar komt die lijdensperiode weer terug. Om ons er weer aan te herinneren hoe ver God gegaan is als vader met zijn zoon. Hoe ver God ook gaan moest. Wilde ik in het reine kunnen komen. Dan komt het er dus op aan dat je beleidt wie je bent tegenover hem. Zoals we dat deden met de woorden van Psalm 32. Het gaat verder dan een schrammetje dat we ooit eens ergens op hebben gelopen. Dat grijpt in, diep, van binnen en van buiten. Maar dan komt het vervolgens ook erop aan dat je beleidt wie hij is voor jou. Zo'n lijdensaankondiging die Jezus deed onderweg, toen hij zijn discipelen les gaf, waarbij hij ook de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden noemt. Want zij zijn het die het hem straks aan zullen gaan doen. Nou, dat zegt nogal wat. Als je zo met een beschuldigende vinger wijst naar de kerkelijke overheid van die dagen. Maar gelukkig klinkt daar ook aan het slot dat hij weer opstaat op de derde dag. En dat hoort er echt bij, hè. Voor zover het niet vergeet natuurlijk, want dat gebeurde mooi wel. Ach, zo mooi was dat niet. En de vrouwen en de discipelen, allemaal, stuk voor stuk. Ze waren het vergeten. Maar goed, hier dus de eerste keer dat Jezus zijn sterven en opstanding aankondigt. Niet ergens achteraf. Niet tussen de regels door heeft Jezus dit gefluisterd tegen zijn discipelen. Het staat er zo door Marcus opgetekend dat Jezus dat vrij uit zegt. Hij maakt daar geen geheim van. Moet je durven om dat hardop te zeggen. En Jezus heeft dat hardop gezegd. U kunt de andere drie evangelisten erop nalezen, maar zij hebben dit ene regeltje niet. Het is typisch iets van Marcus, die dat er met zoveel woorden kort en krachtig bij schrijft. Dit woord sprak Jezus vrij uit. Wat bedoelt Marcus daarmee? Nou, in de eerste plaats dat Jezus dit openlijk uit. Het was voor en door iedereen te horen. Maar het is ook klip en klaar. Het is ook duidelijk wat hij zegt. Er zit geen verpakking omheen. Hij maakt het niet mooier dan het is. Geen verhulling. Er zitten geen dubbelzinnigheden in. Het is deze keer geen gelijkenis die Jezus vertelt, waarbij je maar moet invullen en moet kijken van hoe komt het uit met die woorden, met dat beeldverhaal. Nee, gewoon openlijk. Voor iedereen verstaanbaar en voor iedereen te volgen. Mijn vader had zo zijn geheimpjes. Maar heeft Jezus geheimen? Lees maar goed je Bijbel. En toch vind ik het vreemd, hè? Als je tegen je leerlingen zegt, mondje dicht. En zelf spreek je openlijk, vrij uit. Ja, en dan nog wel over een onderwerp dat heel gevoelig ligt. Dat pijnlijk over kan komen. Dat misschien wel op weerstand stuit. En dat blijkt ook wel. Op een heel bijzondere manier. Jezus heeft openlijk gesproken. Vrijuit gezegd, hardop gezegd, dit gaat er gebeuren. Ja, maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. En daarom moet Petrus Jezus even apart nemen. En dat betekent, dat gaat even niet vrijuit, dat gaat even niet openlijk in het openbaar. Maar een onder onsje. Petrus met Jezus, hoor eens even, meester. Dit hoeven de anderen niet te horen. Vreemd, hè? Waar Jezus zijn leerlingen openlijk leert over het belangrijkste werk dat hem te doen staat, daar zegt Petrus, ik moet even met u iets bespreken. En dan wordt het gezegd. Want dit kan niet, hè, wat u daar zegt. Dit kunt toch niet zomaar in het openbaar zeggen. Ja, en misschien is het juist Petrus wel geweest, omdat hij juist zo'n prachtige belijdenis uitgedragen heeft. U bent de gezalfde, u bent de Christus, u bent het die komen zou. En dan moet je dit niet gaan zeggen, dat je degene bent die gaat. Blijkbaar voelde Petrus zich uiterst verantwoordelijk. Hij neemt Jezus apart en niet zomaar voor onder onsje, maar hij bestraft hem, staat er. Dat is Petrus, hè. Petrus die graag de agenda voor Jezus bijhoudt en invult. En zegt, die kant gaan we op. Nee, zegt Jezus, die kant gaan we op. Petrus die Jezus apart neemt en bestraft, is dat nou onwil of is dat onbegrip of is dat zijn karakter? Of dat je niet vrij uit, maar dat je het waagt om onder vier ogen Jezus even apart te nemen en hem de waarheid te jouw waarheid te vertellen. Ja, maar dat is van de duivel. Staat het toch? Ja, wacht even. Je bent geen willoos werktuig van de tegenstander van God, hè? Je bent er zelf ook nog. En je bent er zelf ook bij. Klinkt wel makkelijk natuurlijk. Zo is het in het paradijs ook begonnen. De kinderen in de kerk kennen die geschiedenis. Adam en Eva. En Eva is begonnen. Die ging in op het gesis van de Satan die als slang zich vermomd had. Joh, pak een vrucht en neem een hap. En ook Adam geeft ze dan een vrucht om een hap te nemen. Ja, en dan is het gebeurd. dan is het echt gebeurd. En daar is het ook mee begonnen. Met één hap, twee happen. En als God hen dan ter verantwoording roept, Adam, waar ben je? In de bosjes. God zoekt hem op. Dan zegt hij, ja, Eva hoor, de vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft me overgehaald om een hap te nemen. Eva, wat is dit nou? Ja, nee, de slang. En ze kon er niet bij zeggen die u mij gegeven hebt, maar waar zij op ingegaan was. Maar neem nou eens je eigen verantwoordelijkheid en schuif het niet af op die of gene. Ik ben de dader van mijn daden. Ik ben de zegsman van mijn woorden. En ik heb een oor te luisteren te leggen bij het woord van God. Doe je dat niet, dan krijg je scheefgroei, wildgroei. En dan moet je je verschuilen in de bosjes. Ik ben zelf verantwoordelijk. Waar Petrus Jezus onder vier ogen apart neemt, dus niet openlijk en vrij de discussie durft aan te gaan te midden van al de andere discipelen, daar doet Jezus het toch weer anders. Hij draait zich af van Petrus en richt zich tot de overige discipelen en zegt tegen hen, terwijl hij Petrus bestraft, je moet dat nog maar eens nalezen thuis, welke richtingen en welke bewegingen daar gemaakt worden door de Heere Jezus Christus. Want Jezus houdt blijkbaar niet van onder onsjes, maar wil in de openbaarheid treden. En daarom bestraft hij ook Petrus niet onder vier ogen. Maar hij richt zijn ogen tot de discipelkring. En dan bestraft hij hem die hij op dat moment niet ziet. Want Petrus is achter hem. En hij zegt, ga weg achter mij, Satan. Hebben wij een geheimpje voor Jezus? Heeft Jezus geheimen voor ons? Het woord voor Petrus, dat leert ons, net als de discipelen daar, een geweldige les. Jezus blijft vrij uitspreken tegen zijn discipelen. Hij bestraft Petrus en noemt dus Satan de tegenstander van God. Het was voor Jezus een satanische verzoeking, zoals Petrus hem apart had genomen met het voorstel om maar van zijn lijdensweg af te zien. Terwijl Jezus weet, dit moet. En daarbij bedenkt Jezus wat van zijn vader is, wat van God is, wat tot eer van God is. Let je daarop? Dat doet de Satan niet, dat doet de Satan nooit. Hij bedenkt wat van de mensen is. Hij bedenkt en doet voorkomen wat goed voor de mensen is. Hij laat horen wat mensen graag willen horen. Jezus had gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, mensen willen graag een gevierde voorganger, maar geen leidende aan het kruis. Maar de wil van Jezus om te lijden is dan ook niet te verklaren vanuit de mensen, maar vanuit God alleen, vanuit zijn Vader alleen, vanuit Gods recht en vanuit Gods heiligheid, maar ook vanuit Gods liefde. Petrus die kon Jezus op dat moment even niet volgen. Kom eens even hier, laten we het er eens even over hebben, zo onderling. Terwijl Jezus duidelijk maakt, wil je me hierin volgen, dan moet je jezelf wegcijferen. Ja, het is wat net even tevoren heeft Petrus belijdenis gedaan. En in een andere evangelie zegt Jezus dan gelijk daarop, dat op die belijdenis, op die rotsbelijdenis, op die Petra, zal hij zijn kerk, zijn gemeente bouwen. En nu zegt hij, ga weg achter mij, Satan. Dat verschilt nogal. En dan ga ik als mens zitten lezen en zitten denken. En dan denk ik, ach, zo'n Petrus ook. Die jongen die doet toch zo zijn best. En dan komt dit wel heel erg hard over. Hij heeft toch met de beste bedoelingen van de wereld geprobeerd om zijn meester te overtuigen door hem apart te nemen. Hij heeft hem aangesproken dat hij nou eens moet stoppen met zulke rare dingen te zeggen over sterven en lijden en opstaan. Is het allemaal niet een beetje overdreven, meester, wat u daar zegt? En dan zou je misschien eigenlijk toch wel als een Petrus zijnde, als mens zijnde, een bedankje verwachten als je zo met iemand meeleeft, als je zo over iemand je zorgen maakt. Ja, wacht even. Jezus' reactie, die loog er niet om. En die was er dan ook niet vanwege de boosaardigheid van de bedoelingen van Petrus. Maar veel meer omdat Jezus de sterke zuigkracht voelde van de boze die eruit ging van de gedachte om het lijden en sterven maar niet tegemoet te gaan. Het uit de weg te gaan. Stel je voor dat Jezus na Petrus onder ons, je na Petrus zijn woorden gezegd zou hebben. Ja, Petrus, ja, misschien wel gelijk, jongen. Ik moet me niet zo laten meeslepen. En dat ze dan de andere discipelen en men en wie nog meer erbij had gehaald en gevraagd, wat vinden jullie er nou van? En als ze dan allemaal precies hetzelfde gezegd zouden hebben als Petrus, hè, wat zeggen de mensen dat hij moet doen? Ja, dan zou het voor Jezus nog moeilijker geworden zijn om te doen wat hij echt moest doen. Ik denk dat we dat gevoel allemaal wel kennen. He, dat iemand het aardig met me voor heeft. En hij weet precies alle goede en verstandige argumenten op te noemen. Waarom je het niet zo nauw moet nemen. Met het pad van de gehoorzaamheid. Met de weg die voor je ligt. En waarom je niet veel beter een makkelijker weg zou kunnen kiezen. En al die goede en geruststellende argumenten van een vriend, van een bekende, ja, die zijn heel verleidelijk. Maar als ze het werk en de weg van Jezus Christus in gevaar brengen, ja, dan moet je ze weerstaan. Dan moet je ze weerstaan. Omdat er dan iemand probeert roet in het eten te gooien. Dat is een gevaar waar we allemaal aan bloot staan. Niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen bedenken. En voor je gevoel staan de mensen vaak het dichtst bij je. En die weten het. En die zeggen het. En wij menen en wij denken en wij vinden en wij voelen. Ja, hoe vaak ben je nog kritisch? En daarmee bedoel ik dat je luistert naar de Heere Jezus, wat hij gezegd heeft, en dat je je mening toetst aan de Bijbel, het woord van God. Vaak moet de Bijbel het afleggen tegen ons goede gevoel, dat wij ergens bij hebben. Maar dan draaien we de dingen wel mooi om natuurlijk. Jezus heeft hier voor het eerst gesproken over zijn lijden, wat hem wacht. En daarna heeft hij de spontane hartelijkheid en de grote bewogenheid ondervonden van Petrus voor zijn persoon. Maar dat zijn de dingen van de mensen. Dat zijn de dingen van Petrus. Vul je eigen naam erin hoor. Dat is net zo makkelijk. Dat zijn mijn dingen. En hoe makkelijk warm je je op aan de dingen van de mensen. En dat gaat maar door. En daarom is Jezus zo fel, want hij moet verder. Hij moet recht op zijn doel af. Hij moet op zijn dood af, die op hem afkomt. Dat is zijn bezig zijn in de dingen van God. Zei Jezus dat dan niet nadat Jozef en Maria in Jeruzalem 3 dagen op zoek waren geweest naar hem? Lucas 2 kunt lezen. Bezig zijn in de dingen van zijn vader. Bezig zijn in de dingen van God. Nou weet ik best wel, wanneer we weer aan het begin van een lijdensperiode staan, dat wij Jezus' gang naar het kruis op ons duimpje kennen. Dat is ons best allemaal wel vertrouwd geworden. Eigenlijk kijken we er nauwelijks meer van op, toch? En je zou zodoende bijna denken van ja, het raakt me niet, het treft me niet. Ja, wacht even, maar het betreft je wel, hoor. Ook wij zetten net als een Petrus al zo gemakkelijk onze hakken in het zand. Ja, maar zo niet. Wij willen Jezus graag beschermen tegen het onheil dat naar hem toe komt. Het is geen wonder dat Petrus met zijn sterke vissersarmen, om zo te zeggen, dat onheil bij Jezus vandaan weg wil wuiven. Maar Jezus moet naar Jeruzalem. Het is onbegrijpelijk eigenlijk. Hoe langer je erover nadenkt. Maar ja, dat zijn wel de dingen van de mens. Denken zoals God denkt. Het is onmogelijk voor ons eigenlijk. Denken zoals God het bedacht heeft om met zijn zoon te doen. Komt in onze verstanden niet op om zo met je kind om te gaan. En die ten koste te geven, als prijs, als losprijs te geven. Ja, en dat is nou net het omdenken. Niet van mensen, maar van God. En bedenken dat God zo zijn koninkrijk bouwt en laat komen. Daarvoor moet zijn eigen kind eraan. Hoeveel heb je voor die gedachte, voor die dingen van God over? Op zondag en op maandag, dinsdag, alle dagen van je leven. Wij bedenken ook zo van alles en nog wat. Maar wat heb ik voor het denken en bedenken van de dingen van God over? Is dat iets? Of mag het ook ietsje meer zijn? Of is dat echt alles? Waarom, als ik een woord van Jezus hoor of lees, ligt het me voor in de mond om mijn antwoord, mijn tegenwoord klaar te hebben? Om het wat af te zwakken. Om Jezus wat te sussen, terecht te wijzen. Apart te nemen. Onder vier ogen. Weet je, het gaat erom dat wij ook uiten. Vrij uit leren spreken. Want het geheimenis waar de discipelen hier nog voor stonden, is wel openbaar gekomen. Is wel voltooid en volbracht. En daarom hoef ik van Jezus geen geheim te maken. Maar mag ik uitdragen zijn lijden en sterven en opstaan. Ook voor mij plaatsvervangend een volkomen verzoening van al onze zonden. En alles wat je daartegenin strooit, hè, dat is iets van, nou ja, zo zijn onze manieren. En dan leef je bij de dingen van ons als mens. En dan leef je zo gemakkelijk voorbij aan de dingen van God, aan Jezus Christus en zijn kruis. Verwerp je hem dan misschien wel niet, in feite? Dan kun je zeggen dat wij als christelijke gemeente beter weten. En het zo goed weten. Maar hoe vaak komt dat nou echt naar buiten toe, hè? Vrijuit, openlijk. Zonder omhaal, niet in onze onderonsjes. Maar triomferend en triomfantelijk. Daar gaat het wel om. Dat we het niet binnen de beschermende muren van de kerk of onze huiskamer houden, maar uitdragen. O, zo gemakkelijk blijft het onder ons. Een onder onsje. We nemen Jezus wel apart, maar we nemen ondertussen Jezus niet serieus. Wat zou je nu alles volbracht is, nog willen tegenspreken, tegensputteren, het beter willen weten? Jezus moet. En daarom mogen wij ontmoeten hem in het belijden van zijn naam. Juist ook nu weer onderweg naar zijn kruis. Vrij uit. Amen. We zingen uit op toonhoogte gezang 102. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. Op toonhoogte 102. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, wilt u er zelf voor zorgen dat we dit geheim niet bewaren, maar vrij uit daarover spreken. Uw lijden, uw sterven, o Heere Jezus, en ook uw opstaan. Ja, dat u plaats vervangend in plaats van ons daar gehangen hebt aan een kruis te midden van moordenaars, criminelen. Dat u zich die plek niet hebt geschaamd, maar dat het zo moest. Verregaand. Verder kon niet, Verder hoefde ook niet. En zo is het volbracht. Heere, een wonder waar u van verkondigd hebt, keer op keer tijdens uw rondwandelen op aarde. En hoe weinig begrip werd er telkens weer opnieuw gevonden. Want wij dachten dat het anders moest. En dat het anders kon. En dat in ieder geval de scherpe kantjes er wel van afgeschuurd zouden kunnen worden. Heren, we herkennen ons zo gemakkelijk in een Petrus. Die graag voorop loopt. Die graag de eerste, de beste wil zijn. Maar die ook u ontkende, logende. Heere God, en daarom te meer bidden we u om de tegenwoordigheid van uw geest. Die is uitgestort met Pinksteren. Ook heenlevend naar Goede Vrijdag en Pasen mogen we dat nooit vergeten. Uw geest is uitgestort met Pinksteren. Om alle schijnwerpers te laten vallen op de Heere Jezus en zijn volbrachte werk. Hij neemt het uit het uwe, Heere Jezus Christus, om het ons te verkondigen. We vergeten het zo gemakkelijk. Vergeef ons dat. Heere, we danken u voor uw liefde en trouw. En dat we ook nu weer staande aan een nieuwe periode van gedenken, van het lijden en sterven van uw Zoon, dat u ons met uw woord wil voorgaan. Geef ons telkens daarvoor open oren, open harten. En dat we het evangelie van uw Zoon indrinken. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwen wij naar het evangelie van uw Zoon, Jezus Christus. Want we kunnen niet zonder. En laat dat dan ook weer uitgedragen worden aan een wereld die daar niet naar vraagt, aan een wereld die daarvoor de rug toekeert, maar dat we elk ander toch weer opzoeken. Met deze ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Jezus Christus en die gekruisigd. Want zonder hem hebben we geen leven. Heere God, we bidden u voor Transworld Radio, waar we straks onze liefdegaven voor mogen geven. Ook zij, als wereldwijde organisatie, zijn bezig om dat evangelie uit te dragen door middel van radiogolven. En zo mag het ook tot in de verste uithoeken van de wereld de onbereikten bereiken. Wil dit middel zegenen, o God, en daarvoor ook onze gaven gebruiken om dat tot stand te brengen en in stand te houden. Heere God, we bidden u voor de rouwdragenden, beproefden. Geef kracht en sterkte. En wilt u een God van nabij zijn, wie bedroefd en terneergeslagen door het leven gaat. Wil opbeuren en doen zien op hem die de dood heeft overwonnen. We dragen aan u op, zieken uit onze gemeente. Wil hen gedenken naar lichaam en naar ziel. We bidden u voor mevrouw van der Kolk, die in de komende week wordt geopereerd in het ziekenhuis in België. We danken dat Remco van der Bijl weer thuis mocht komen uit Nijmegen. We bidden u voor meneer Bos, die in Utrecht geopereerd werd, geef ook hem herstel en beterschap. Gedenk Marjan de Vos in Hattem en Dirk van Inge in Wolfhezen. En geef, Heere God, te merken dat u een God bent die voorthelpt. Ziende op u, het verwachtend van u, vertrouwend op u, mogen we merken gedragen te worden. En dat u een God bent van nabij. We bidden u voor meneer Staal in het ziekenhuis in Tiel. Gedenk ook hem in zijn ernstig ziek zijn. We danken u dat mevrouw Jansen van Tuil weer thuis mocht komen in Elim. Zorgt u voor haar En wilt u haar ook het beste schenken, van dag tot dag. Gedenk zo aan ieder die ziekte kent en zorg, ook in de diverse zorginstellingen of thuis. Omgeef met uw trouwe zorg en zegen ook die vele helpende handen, degene die mantelzorg verlenen. Heere God, geef dat we zo naar elkaar mogen omzien, ook met biddende handen, gevouwen handen. We bidden nu voor Arjen van Elst, die benoemd werd tot diaken. Geef hem de verlichting met uw geest bij het overdenken en het wikken en wegen. Maar bovenal dat hij dit alles ook neerlegt voor u en er geen geheim van maakt naar u toe. En betoont en betuigt u uzelf aan die God die uitkomst biedt. We bidden u voor Marije van Avieren in Tanzania. Wilt u haar en haar collega zegenen, nabij zijn? En geef dat ze ook dit onderdeel van hun studie goed mogen volbrengen. Maar laat ook hun zijn daar zijn tot eer van u. Heere God, we bidden u voor allen die zijn uitgegaan in zendingsdienst, dichterbij en verder weg, en ook in het werk van evangelisatie. Laat uw woord zijn loop hebben. Bij alle weerstand die er is. U bent machtig, almachtig. En uw geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Heere God, we bidden u voor de nood van de wereld. We bidden u voor de brand in Oekraïne en op de Krim en in Rusland. Geef vrede, o God. En dat mensen geen domme dingen doen. We bidden u voor uw kerk die vervolgd wordt. Dichterbij, maar ook heel ver weg. Waar mensen naar het leven worden gestaan. Omdat ze de naam van de Heere Jezus uitdragen. Wat hebben wij het dan goed hier. En gemakkelijk. En soms maakt het ons daarom ook lui. Bewaar ons daarvoor. Dat we alert zijn. En er bovenop zitten. De dingen van u. Niet om daar een geheim van te maken. Niet om ons daarvoor te schamen. Maar het uit te dragen. Zorg voor uw volk Israël. Geef ook daar het inzicht. Dat Jezus is de Christus. En dat de belijdenis die Petrus uitte ook verder gaat. Daar en hier en overal. Zorg zo voor ons, o God, ook het verdere van deze dag. Breng ons ook vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord. We vragen het onverdiend, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan geven in de dienst der offeranden voor de stichting Transworld Radio, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. Aan de uitgang hangen daar de bussen voor de inwendige zendingsbond. Die wilt u ook wel niet vergeten. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen we daarna van Psalm 97... de versen 1, 6 en 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer. Hoopt steeds op zijn genade. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 1, 6 en 7 van Psalm 97. Ga dan u heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.